Wat goed dat we zo bij elkaar mogen zijn. Het is een zegen van God en in de afgelopen weken zei ik in de oudste raad waar ik deel van uitmaak in de gemeente waar ik kerk in Veenendaal. Het deed me een beetje denken aan dat boek van Richard Wurmbrand wat ik heel wat jaren geleden alles las. En sommigen van u zullen hem kennen, anderen misschien niet. Het was een prediker uit de jaren 70 in Roemenië. Er was een ijzeren gordijn, zoals u waarschijnlijk weet. Ons geheugen dat gaat snel achteruit, wat dat soort zaken betreft. En hij zei van, als je als christen vervolgd wordt, als gemeente vervolgd wordt, dan moet je niet alleen maar streven naar grote kerken, maar dan moet je het juist heel klein organiseren. Nou, wat dat betreft helemaal eens van onze broeder, die zei van, ja, als we opnieuw moeten wennen hoe we samenkomen, en nu om hele andere redenen, gaat het niet zozeer om de vraag, is nou die samenkomst van vanochtend, waar gebeurt die? In de kerk, in een zaal? Maar waar gaat het eigenlijk over? En dat bracht me wel op een gedeelte voor vandaag, waar we met elkaar bij willen stilstaan, uit Johannes hoofdstuk 17. Dat is een deel wat we allemaal kennen onder de titel het hoge priesterlijk gebed. He, zo is dat in de kerk gaan heten, maar de vraag is of dat ook echt zo zou moeten worden getypeerd. Het is een prachtig gedeelte wat ik met jullie wil lezen vanmorgen, Om samen na te denken over wat betekent het nou om gemeente van Jezus te zijn. En wat betekent het nou om in de dagelijkse praktijk daarmee om te gaan. En wat kenmerkt dat dan ook? En wat vraagt dat van ons? En in die zin, Open Doors daagt ons elk jaar weer uit om op deze zondag daarmee bezig te zijn. Maar eigenlijk is het een thema van alle tijd. Want het evangelie van Jezus, dat is niet gedefinieerd als heel actueel, een godsdienst voor Europeanen en Amerikanen of zo. Maar dat is gedefinieerd vanuit de bron van Jezus, de Messias, de belofte van Abraham. En we hebben mogen zien dat het evangelie de wereld overgaat vanuit het centrum in Jeruzalem, zo westwaarts en misschien nu China bijna een christelijke natie is en er weer volging komt, wanneer komt Jezus terug? We mogen op elkaar zeggen, Jezus komt. Amen. We gaan lezen, Johannes hoofdstuk 17. En ik ga het niet helemaal lezen. Ik lees een paar versen, hoofdstuk 1 tot en met 8, en daarna 18 tot en met 26. Het geheel is echt de moeite waard om helemaal te lezen. Nou, het regent toch vandaag, dus lees het helemaal. Want het is dus echt een gebed waarin God laat zien waar het om gaat. Waarin Jezus zijn hart uitspreekt. Waarin Jezus in een intieme relatie met God spreekt en wij mogen toehoren. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Ik lees uit de Telos-vertaling vanmorgen. En zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Opdat uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees. Opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. En nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven en ze hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik ga verder in vers 18. En daar staat, zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. En ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is en ik in hen. Nou, je hoort er wel, als je niet zo bekend bent met deze woorden, dat je heel erg moet nadenken. Wat gaat hier, wat staat hier nou eigenlijk? Hè? Het doet me denken aan een gesprekje wat ik deze week met mijn schoondochter had. Zij is niet gelovig. Ik kom ook niet uit een christelijk gezin. Ze hebben een goed huwelijk, ze hebben twee kinderen, gaat goed. Hè, maar er is belangstelling voor het evangelie. Dus ik gaf haar een boekje en eigenlijk zegt ze, ik snap het niet zo goed. En dan ben ik blij dat iemand zegt van, ik snap het niet goed, want dat is een gesprek. In plaats van, hé, dit is niks, ik doe er niks mee. Dus we hadden een gesprek over wat God betekent. En het boek ging over genade en vergeving in een genadeloze wereld. Want dat is eigenlijk wat we zien. Dat is wat we zien, een genadeloze wereld. En als Jezus komt, als de Heer Jezus komt, dan zegt hij, ik ben gekomen om de wereld die God lief heeft, Gods genade aan te bieden. En 3 jaar lang zijn ze met elkaar opgetrokken en hebben ze gehoord en verklaard en geduid en bekeken wat het betekent dat God zijn Zoon Jezus stuurt, de Messias, die komt om genade te brengen in een genadeloze wereld. Die komt om daadwerkelijk Gods liefde te tonen in de wereld die liefdeloos is. Om de hoop van God te laten zien in de wereld die hopeloos is. 3 jaar lang. En vandaag, en ik heb erboven gezet, en nu op weg. Want die zondag na Pinksteren, open doors, hè, weet u wel, op weg, die houdt niet op hier. Die houdt niet op om te zeggen, kom, hou nou bij jezelf wat van jou is, koester wat van jou is. Zoals God dat ook niet gedaan heeft. God heeft dat wat hij het liefste had, zijn Zoon. En de Heer Jezus spreekt hierover als hij zegt van, Vader, ik wil dat wat u bij mij had, dat mag ik weer krijgen, maar ik geef het door. God heeft het niet voor zichzelf gehouden. God heeft gezegd, ik geef jullie mijn Zoon. Zoals in die geschiedenis die Jezus aanhaalt. Als hij spreekt over die landeigenaar van die wijngaard. U kent dat verhaal misschien wel, hè? Het verhaal waar dan vervolgens die pachters hun pacht niet betalen. Nou, dan komt er eerst een rentmeester. En dan komt er nog een rentmeester. En ze zeggen allemaal, kom, de eigenaar heeft rechten op jullie en op de pacht wat je schuldig bent. En uiteindelijk stuurt de rentmeester, als die zegt, het lukt mij niet meer, stuurt de eigenaar de zoon. Voor hem zullen ze respect hebben. En u kent de geschiedenis. De zoon wordt gedood. Hij wordt afgewezen. En daarmee wordt de eigenaar afgewezen. Dat is de context, zou je kunnen zeggen. Daar gaat het hier over. Het gaat hier over dat gebed van Jezus, de gezondene, het gebed van Jezus, de Messias, die hier als het ware met God spreekt. En ja, hij spreekt als de hoge priester. Maar ik wil vandaag wat meer de nadruk leggen op dat hij hier spreekt als de gezondene. En het is voor het eerst, zou je kunnen zeggen, dat we een soort inzage hebben. Dat we kunnen meekijken met het gebed van Jezus. Er staat in de Bijbel best regelmatig dat Jezus ging bidden. Momenten waarop wij zouden zeggen, nou, tijd om naar bed te gaan. Of tijd om even uit te slapen. Gaat Jezus bidden. En nooit staat er in het evangelie wat hij dan bidt. En voor wie hij bidt. En hoe hij bidt. Ja, zeker, we kennen het Onze Vader. He, dat prachtig door Matthäus in de bergrede opgeschreven is. En waarin staat, Jezus leert zijn discipelen bidden. Onze Vader die in de hemel is, nou, we kennen het. En in onze kerken wordt het wat minder gebruikt. In de kerkgeschiedenis in de hele wereld wordt het veel gebruikt. Oké. Onze Vader die in de hemel is. Je zou kunnen zeggen, het gebed van de gelovige Joodse man en vrouw, die zijn hele leven aan God opdraagt. Het gebed van de volgeling van Jezus, die mag zeggen, Heere God, wat ik nodig heb aan eten, wat ik nodig heb aan vergeving, van u is het koninkrijk, want u bent de macht, van u is de macht en de heerlijkheid. Zo leert Jezus zijn discipelen bidden. Maar vandaag zien we het gebed van de gezondenen. Mag ik het zo zeggen? Het is als het ware alsof Jezus hier zegt, mijn missie zit er bijna op. Hij wist wat er stond te gebeuren. Hij wist wat er aan de hand was. Voor Jezus waren er geen verrassingen. Voor Jezus was er geen twijfel over wat er nodig was. En ja, hij wist ook dat er angst kwam en moeite. En dat in Gethsemane hij druppels bloed zou van de spanning en de druk van de duivel. Maar gelijktijdig op naar dat wat de bedoeling was. De genade van God te laten zien aan het kruis op Golgotha. We lezen hier het gebed van iemand die weet waar het naartoe gaat. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. Dat is wat nodig is. Wat staat er aan vooraf? Laten we even meekijken. Want we hadden het net al aan, is dat dit het moment is waarop dat eerste avondmaal, die avondmaalsviering wordt ingesteld. Waarop het Pascha, wat voor de Joden bekend was, en wat ze elk jaar opnieuw vieren, met elkaar, met bekers en met brood, en wat Joden nog steeds vieren, dat Pascha door de Heer Jezus veranderd wordt. Veranderd wordt, doe dit om mij te gedenken. En dan zegt hij aan het einde van dat grote gesprek wat Johannes heeft opgeschreven, in hoofdstuk 16 vers 32. En daar zegt hij, zie, er komt een uur en het is gekomen dat u verstrooid zult worden. Ieder naar het zijne, u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader met mij is. Even kort hierop. Ja, dat gaat over die apostelen, die discipelen, die op dat moment uit elkaar gewaaierd zullen zijn, en waar het al over vanmorgen, en Thomas en Petrus, en ze gaan naar Galilea om te vissen, en ze verraden hem. Een verwarrende momenten. Maar het gaat hier ook, lees maar even door, dit heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede hebt, in de wereld hebt u verdrukking. Heb goede moed. Het gaat hier ook over gelovigen die verstrooid zullen worden nadat Jezus gestorven en naar de hemel gegaan is. Het gaat hier ook over, niet alleen over die apostelen en die discipelen op dit moment, maar het gaat hier ook over ons. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daar zie je dat Jezus zegt van, weet je, ik heb alle vertrouwen erin. Dit is wat gebeurt en vertrouwen is in het Grieks hetzelfde woord als geloof. En geloof is de zekerheid van de dingen, nou u weet het wel hè, die we niet zo kunnen zien, zegt de Hebreeën schrijver, maar die wel door God bedoeld zijn. En hier zou je kunnen zeggen, hier zien we waar het over gaat. Het gebed van de Heer Jezus gaat over de verbinding tussen hemel en aarde. Het gebed gaat over God die zijn Zoon stuurt. Zijn Zoon die komt in de wereld en die door Johannes gedoopt wordt en de Heilige Geest komt en bevestigt het. Zou de Heer Jezus toen gebeden hebben? Ja, natuurlijk. Alleen dat gebed kennen we niet. En hier aan het einde komt Jezus en laat ons zijn hart zien. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en spreekt zijn Vader, zijn opdrachtgever aan. Nu is het tijd. U hebt mij macht gegeven opdat alles, opdat we eeuwig leven mogen hebben. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. En weet je, als je daarover nadenkt, dan verbindt dat hemel en aarde. Dan verbindt dat broeders en zusters. Dan verbindt dat mensen van alle geslachten, van alle ras en van alle leeftijd. Dan verbindt dat mensen van alle sociale statussen, van koningen en presidenten tot arme mensen. Dan verbindt dat zieken en gezonden. Dan verbindt dat mensen die veel te doen hebben en weinig te doen hebben. Dan verbindt dat jongeren en ouderen. Dan verbindt dat ons met God. En daarom zou je hierboven kunnen zetten het testament van de Heer Jezus. Want hij spreekt niet alleen God daarin aan, maar ook ons. En hij spreekt niet alleen ons aan, maar hij spreekt, zou je kunnen zeggen, de hele geschiedenis aan. Want Jezus verbindt het met Abraham. De belofte van de Vader. De belofte van de Vader aan Israël. Aan God die zegt van Abraham moet je kijken, kijk eens even omhoog. Wat als je naar de hemel kijkt, wat zie je dan aan sterren? Kun je ze tellen? En soms kun je met verwondering kijken. De hemel waren helder in de afgelopen weken. De sterren waren zichtbaar. En Abraham wordt gewezen door God op die sterren. Hij zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Het verbindt ons met de Bijbel. Over hen spreekt God. Die discipelen die de opdracht hebben om te delen. Maar hij spreekt ook over ons. Hij spreekt over ons als hij zegt in vers 20. Bijvoorbeeld, ik vraag niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, opdat ook zij in ons één zijn. Het laatste testament van Jezus. Wat precies staat tussen die woorden waar hij zegt, hou goede moed, je zult verdrukt worden, je zult lijden krijgen. Zien we deze hoofdstuk 17 en dan staat er in hoofdstuk 18 vers 1, als je de Bijbel boven open hebt, kijk even mee. Dan zie je meteen nadat Jezus dit gezegd had, ging hij met zijn discipelen de beekkeder rond. Toen ging het gebeuren. Jezus wist precies wat hij deed. En Jezus zei, ik wil dat ze mijn blijdschap kennen. Ik wil dat ze worden bewaard voor de boze. Ik wil dat de duivel hen niet van uzelf zal aftrekken. Ik vraag u, Vader, dat ze één zijn, zoals u hun één wil maken. Ik heb vanmorgen nog drie puntjes. Want die drie eenheid van God. God die spreekt door Jezus. Jezus die komt als de Zoon van God en de Zoon van David. Jezus die komt als de belofte van de Vader. Daar ontstaat vervolgens de gemeente. De gemeente van Jezus. De gemeente van Jezus gefundeerd op het woord. En het staat hier in dit gedeelte. Lees maar even mee. We bladeren zo even wat Johannes hoofdstuk 17. Bijvoorbeeld in vers 6, daar staat iets bijzonders. In vers 6, daar staat dit. Ik heb uw naam geopenbaard. Hé, dat was Thomas' vraag, hè? Hadden we het net over. De Vader, maar wat is dan de weg? Nou, de weg naar God is Jezus. God heeft zich laten zien in Jezus. En aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Het is alsof Jezus al een stap verder kijkt dan alleen maar de Joodse mensen om hem heen. De apostelen, Joodse mannen en vrouwen die straks met 120 in dat zaaltje daarboven in Jeruzalem zullen zitten, op wie de Heilige Geest valt. Maar het gaat ook over, zij waren de uwen, u hebt ze mij gegeven. Het gaat over de verbinding met Jezus die hier zegt van, het is als het ware mijn lichaam. Mijn lichaam wat ik hier heb en Paulus zal dat later uitwerken. Als hij zegt van het is Jezus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam, zijn leden. gefundeerd, zij hebben uw woord bewaard. En het mooie is, in het Nederlands kom je dat niet zo goed te weten, maar het woord hier wat staat, zij hebben uw logos bewaard. En u weet dat misschien wel, hè? Logos is waar Johannes zijn evangelie mee begint. In het begin was het woord, logos, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dus het woord, dit is het woord van God. Zij hebben uw woord, uw logos, bewaard. En als je dan vers 8 kijkt, want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Dan zou je denken, staat hier weer logos? Maar dat staat er niet. Er staat wat anders. Hier staat remata. Nou, hoeft u niet te onthouden. Maar dit is een ander woord voor woord. Het lijkt wel een woordspelletje, hè? Maar het is best belangrijk, want remata gaat over, dit woord gaat over de toepassing van het woord. Dus wat hier eigenlijk staat is gebaseerd op het eeuwige woord van God. Heb ik hun geleerd om het woord toe te passen? Om het zichzelf te maken. Om het als het ware in te drinken en te eten. Om het zich helemaal eigen te maken. En toe te passen in het dagelijkse leven. Dat is wat de Heer Jezus deed. 3 jaar lang. 3 jaar lang waarin hij met zijn discipelen rondtrok en ze allerlei zaken tegenkwamen. Waarin ze zagen hoe hij wonderen deed. Waarin ze zagen hoe hij zieken genas. Waarin ze zagen hoe hij omging met het woord van God. Waarin ze zagen hoe hij omging met de schriftgeleerden. Precies zoals rabbies in die tijd dat deden. En er is zo'n verhaal dat de discipelen zelfs meegingen met een rabbi naar het toilet. En dan weet u misschien dat Joden een soort gebed hebben voor het ontlasting. Dat klinkt wel heel erg aards, hè? Dat doen wij niet. Nou, nee, maar soms maken wij het wel heel erg geestelijk. En zeggen we, als het ware zondag, dit is de zondag, en de rest, ik heb het al vaker gezegd, hè, zondag vroom en maandag Dreesman. Nou, die bestaat niet meer, maar u weet wat ik bedoel. Hè, op zondag het christelijke jasje aan, maar op maandag er niet naar leven. En dat is precies niet wat Jezus wil. Want als ons leven gefundeerd is, wat we beleiden op de waarheid van God, het woord van God, dan gaat het over de toepassing in de dagelijkse praktijk. Over genade laten zien in een genadeloze wereld. Over vergeving in situaties waar geen vergeving mogelijk lijkt. Over verzoening op momenten dat het er echt omspant. Je niet terug te trekken, maar te zeggen, Jezus wil verzoening. Ach, wat kun je dan met veel verdriet kijken naar dat wat er op deze momenten gebeurt in de wereld. Rondom het sterven van die man in Amerika. Waar het, ik volg een beetje de Southern Baptists in de Verenigde Staten. En deze man deed uit de naam van Jezus welfare werk in Houston. Niet voor niks dat er een predikant was bij zijn begrafenis. En denk je, Heere God, wat wordt weinig uw woorden toegepast en misschien wel beleden. Maar leer ons leven naar uw wil zoals u dat doet. Voor Jezus was het zonneklaar. De gemeente van Jezus is gebaseerd op zijn woorden. En even een paar uitstapjes. Want je zou kunnen zeggen, wat kenmerkt dan? En ik vond het in een prachtig boek, waar ik op het moment behoorlijk aan het studeren ben. En 3 elementen wil ik je wat naar voren halen. 3 elementen die als het ware de basis vormen. Je zou kunnen zeggen, ja, wat kenmerkt nou de gemeente van Jezus? Nou, ik zou het willen noemen het grote verhaal, het grote gebod en de grote opdracht. Al die 3 zaken komen naar voren, ook bij jullie. In elke gemeente die Jezus naam beleidt. Elke elementen van de gemeente zijn, zou ik kunnen zeggen, verbonden aan deze 3 thema's. Het grote verhaal, om daar eens mee te beginnen. Het grote verhaal, wat is dat eigenlijk? Ja, verhaal, dat bedoel ik niet meer, nou ja, ach, het zal wel niet helemaal waar zijn, maar het is wel een mooi verhaal, hè? Dat is niet wat we bedoelen. Het gaat over dat God zijn woord geeft. En dat we met elkaar dat woord delen en verdelen en bespreken en steeds opnieuw gaan toepassen. Het verhaal is het verhaal wat je zou kunnen zeggen, op het moment dat we bidden, verbinden we ons met God. En regelmatig kun je God daarin benoemen als de Vader, als de Verlosser, als de Redder, als de Schepper van hemel en aarde. Dat is het verhaal wat we te vertellen hebben. Het verhaal van God die zijn zoon stuurt. Van God die in de ellende van de wereld een oplossing biedt. Het verhaal van God die trouw is. Zoals we dat wel eens in een fotum, zoals het dan heet, uitspreken. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. U kent dat misschien wel, komt uit een van de psalmen. Prachtig, terecht, dat in de kerk heel vaak gezegd en gebeden wordt. Want dat is een kenmerk. God is trouw. En als er geen trouw is, als er geen idee meer is van dat grote verhaal, dan gaan mensen hun eigen verhalen maken. Dat is wat we zien vandaag in onze maatschappij. Daar waar je het verhaal van Jezus, het verhaal van God die de wereld gemaakt heeft, En die de wereld zal herscheppen, loslaat, ga je je eigen verhaal bedenken. Daar worden kleine zaken belangrijk. Of gaan we het verwachten van de overheid? Die moet het maar oplossen. En oh wee als ze het niet goed doen. Of van de economie. We willen allemaal rijk worden. Maar oh wee als het mij niet lukt. Of van je familie. Maar oh wee als er gedoe ontstaat. Of van jouw politieke overtuiging. Maar oh wee als die ander het niet met mij eens is. Of van, nou ja, vul maar in. Grote en kleine zaken die dan tot een soort groot verhaal worden. Het evangelie verbindt mensen met God. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom zegt de Heer Jezus, dat wat ik je vertel, houdt voor eeuwig stand. Want het komt uit de hemel. Het is het woord wat bij God was. En wat zich heeft laten zien in Jezus. En daar kun je met elkaar over spreken. Daar kun je met elkaar over nadenken. Daar kun je met elkaar zo diep over spreken. Want het gaat niet alleen maar over iets wat in ons hoofd zit. Maar het gaat over wat ons ten diepste mens maakt. En dat is dat we God kennen. Zoals dat door Pascal, u weet dat waarschijnlijk wel, de 13e eeuw benoemd werd als het vacuüm wat in elk hart van een mens is. Het evangelie van Gods Zoon in deze wereld, uniek, eenmalig, definitief. Het tweede, want als dat zo is en we allemaal verbonden zijn met dat grote verhaal, dat verhaal wat ook universeel is, of je nou een Chinees bent, of je bent een Afrikaan, of je bent een Nederlander, of je zit ergens in Chili, dat verbindt. Maar dat is niet genoeg. Want je zou kunnen zeggen, dat is de verbinding met God. Maar die verbinding dan met elkaar. Zoals een van de mede-oudsten in een vorige gemeente, in een vorige woonplaats, tegen mij zei ooit van, weet je, het evangelie is is echt voor mij de waarheid. En daar sta ik op. En hij was bijna een soort professor aan de universiteit. Hij zegt, maar als ik mij met God verbind en ik verbind me niet met mensen, dan blijft het nog steeds mijn verhaal. En daarom kom ik zo graag in de kerk. We keken elkaar aan, want het was best wel gedoe op dat moment. En hij zei, waarom? Hij zei, daar ontmoet ik mensen die ik normaal gesproken niet zou tegenkomen. Want als ik op maandagmorgen naar de universiteit rijd, dan heb ik allemaal universitaire mensen. En die zien er bijna allemaal hetzelfde uit. En die zijn allemaal bijna, praten dezelfde taal. En die gaan naar hetzelfde theater. En die gaan naar, weet ik het, allemaal gedoe, weet je wel. Waar andere mensen, waar maken ze zich druk over? Maar hij zegt, kom ik in de gemeente, dan moet ik dat jasje een beetje uitdoen. Want dan ben ik niet meer de, nou ja, vul maar in wat hij was. Maakt niet uit. En dan ben ik gewoon wie ik ben. Hij heette Matthijs. En in de kring, in mijn Bijbelkring, zit een professor. En die heet gewoon René. Dat is niet professor René. Nee, dat is gewoon René, want het is mijn broer. In Christus. En misschien zitten we in hele andere werelden. Maar de gemeente van Jezus, dat wat deze broeder zei. Hij zei, die brengt mij in contact met mensen die God net zo hard lief heeft als ik. En ik heb het zo hard nodig om me te verbinden. Om te leren van jou, van jou. De grote, dat was zijn vertaling over het grote gebod. Want wat is het grote gebod? Is dat wat de Heer Jezus hier zegt? Opdat zij allen één zijn. Dat had Jezus al eerder gezegd, hè? Dit gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt. Dat u elkaar lief hebt, want daaraan zal de wereld zien dat ik u gezonden heb. Dat is in heel veel momenten in de geschiedenis ook echt waar gemaakt. Er zijn verhalen uit de tweede en de derde eeuw na Christus, waarin gelovige christenen, op momenten zoals we ook dat nu kennen, waarop er heftige ziekten waren. In de Romeinse tijd, waarop mensen hun dorpen verlieten uit angst voor de ziekte. En we weten uit de periode van de pest dat soms een derde van de wereldbevolking en van bijvoorbeeld van landen stierf. En het kenmerk van een aantal christelijke gemeenten was dat zij bleven en de zieken verzorgden en begroeven. Ja, achteraf zul je misschien zeggen, die waren immuun. En hebben er een soort verklaring voor. Maar hun gedrag was Jezus volgen en in moeilijke omstandigheden op je plek blijven. En ook dat horen we vandaag. Getuigenissen uit Irak en andere gebieden. Getuigenissen uit China, waarin mensen elkaar lief hebben, omdat ze verbonden zijn met God. Omdat het grote verhaal en het grote gebod bij elkaar horen. We hebben lief omdat God lief heeft. En we houden vol, omdat er meer is na dit leven. Dat is wat veel christenen op de been houdt, mag ik het zo zeggen. Wat we horen in getuigenissen aan, uit landen waar in Noord-Korea bijvoorbeeld christenen in gevangenkampen zitten. Het leven eindigt niet op het moment dat ik sterf. Want God heeft zijn zoon voor mij gegeven. En met die opdracht, die grote opdracht, mogen ook wij de wereld gaan ingaan. Dat is wat Jezus hier zegt in Johannes 17. Als hij zegt van, ik stuur hen opnieuw die wereld in, ik zend hen, ik ben niet meer in de wereld, zegt hij in vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. Ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam, opdat zij één zijn zoals wij. En Jezus zal zeggen, in Johannes hoofdstuk 16, dat hij moet gaan. Hij moet gaan naar zijn Vader. Hij moet gaan omdat hij fysiek beperkt is. Ja, begrijp me goed. Zijn lichaam was zijn beperking op dat moment. Hij kon niet zelf de hele wereld over. Maar hij heeft die 12 apostelen opgeleid en uitgezonden in de wereld om het evangelie te verspreiden. Maar dat konden ze niet alleen. Daar was de hulp van God voor nodig. Daar was het voor nodig dat er versterking kwam. Dat er bekrachtiging kwam. Daar was het voor nodig dat de geest werd uitgestort. En als Jezus spreekt in Johannes hoofdstuk 16 over de komst van de geest, de komst van de trooster, dan zegt hij een paar dingen. Eén is, het is de geest van God. Die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Ze zal je echt brengen bij het grote verhaal, is dat jij de verlossing nodig hebt. Maar zal je ook brengen bij de liefde, bij het hart van God, want hij spreekt mijn woorden, zegt Jezus. En in Handelingen hoofdstuk 1 zegt hij dan, kom, wacht er even op. Want je zult de geest ontvangen en je zult mijn getuige zijn. De grote opdracht. De grote opdracht om het evangelie van Jezus, van God die zijn Zoon stuurt en ons lief heeft, van de liefde voor elkaar, het grote gebod en de opdracht om de wereld in te gaan. En dan ontstaat er een pluriformiteit aan gemeenten. Net zo verschillend als we mensen zijn. Net zo verschillend als we soms tegen elkaar aankijken. En dan zijn we hier met elkaar toch nog wel een redelijk gelijk ogend gezelschap, nietwaar? Maar ik zie onze broeder, ja, precies, dat is het, hè. Ik heb 4 broers en zussen. We zijn geen van allen gelijk met z'n vijven. Ik heb 5 kinderen, 4 zonen en 1 dochter, dezelfde combinatie bijna. Maar goed, zijn geen van allen gelijk. En dat is dan nog, hè, wat we noemen bloedband. Nou, mijn buren, de buren daarnaast, volgend volk. Ja, zeggen ons volk eerst. Ja, waarom? Jezus heeft deze wereld lief. Ach, en ik zeg daarmee niet dat je niet Nederlander mag zijn, hè? Maar ik zeg wel dat het grote verhaal van Jezus gaat over God die de wereld lief heeft. En als dan Johannes in zijn evangelie dat zegt, dan licht hij dat later toe in zijn brief. En dan zegt hij, wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wat mogen we ons dan één weten met die broers en zussen in Brazilië, in Rwanda, waar heel veel gebeurd is in de kerk. Met die broers en zussen in China, die op dit moment weer heftig vervolgd gaan worden. Met die mensen die het armen hebben en die zeggen, ik geloof in Jezus, want dat is mijn fundament. Het is de geest die ons bekrachtigt. Het is de geest die zegt, je hoort bij elkaar. Het is de geest die zegt, als het ene lid leidt, leidt het andere lid mee. En ja, dat gaat voor het eerst in onze eigen gemeente. Daar waar God je geplaatst heeft op de plek waar je mag zijn. Dat is de opdracht. De opdracht is niet om ons te verbinden alleen maar aan de grote gemeente. Hoor ik mensen wel eens zeggen, dat is de opdracht. Hè? Ik hoef helemaal niet te verbinden aan de lokale gemeente. Dat is niet waar. Je kunt niet zonder. U kunt niet zonder elkaar. U hebt elkaar nodig. En als je je verbindt, doe dat van harte. En geloof dat de geest je leidt in alles wat nodig is. Dat de geest talenten naar boven laat komen. Geestelijke gaven. Dat de geest sterkt en steunt. Want het zijn Jezus woorden die we met elkaar mogen toepassen in de dagelijkse praktijk. En u weet ook wel dat het woord getuige, wat hier staat in het Grieks, is dat martyr, een martelaar is. En dan zijn we eigenlijk weer bij het begin met Open Doors. Die zegt van ja, laten we aandacht geven aan degenen die het zwaar hebben. Die ook vandaag martelaren van de kerk zijn. Richard Wurmbrand was er eentje, lang in het gevangenis gezeten. Maar een hoopvolle boodschap, want hij kende het grote verhaal. God stuurt zijn Zoon. Hij kende de liefde van broers en zussen onder elkaar, het grote gebod. En gehoorzaamde de opdracht om te gaan en getuigen, misschien wel martelaar, van Jezus te zijn. God zegene ons, God zegene zijn gemeente, totdat hij komt. Amen.